Gemeente, vanmiddag is er paasviering met de kinderen van de zondagschool. Het begint om 14:15. U bent hartelijk welkom om daarbij aanwezig te zijn. Morgen op de tweede paasdag zal de dienst aanvangen om 9:30. U wordt nog herinnerd aan de rouwdienst van onze overleden broeder Beket. Aanstaande dinsdag om 13:00 in de Lucaskapel in Nieuw-Rijsenburg. Met aansluitend gelegenheid tot condoleren. Aanstaande donderdag 31 maart zal de ledenvergadering plaatsvinden. De aanvang is om 19:45. We nodigen u uit om komende zaterdag de verjaardag van mijn vrouw te vieren. U bent hartelijk welkom van 3 tot 5 in de zaal achter de kerk. En voor dit alles geldt zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 118, de versen 11 en 12. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. 118, de versen 11 en 12.
Thank you.
Gemeente, de Heer Jezus is opgestaan om zijn volk te leiden in een nieuw leven van gehoorzaamheid aan God. En dat nieuwe leven van gehoorzaamheid aan de Heer en in gemeenschap met Hem, dat wordt nou gekenmerkt en tot uitdrukking gebracht in de wet des Heren. En daarom willen we dat nu ook op deze eerste paasdag lezen. De wet des Heren. En zingen wij daarna Psalm 110, de versen 1 en 2. Dus heeft de Heere tot mijn Heer gesproken. Zit op de troon ter rechterhand naast mij. 110, 1 en 2 naar de wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Ge zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. lezing vindt u weer in Handelingen hoofdstuk 2. Maar ik wil opnieuw weer eerst toch het paasevangelie lezen. Dat doen we nu uit Markus 16. Dat had ik niet opgegeven, maar dat wil ik er wel bij lezen. Markus 16 lezen we eerst, de versen 1 tot en met 8. En daarna dan uit Handelingen 2. Dus wij lezen eerst Markus 16, de feitelijke verkondiging van het paasgebeuren. Markus 16, 1 tot en met 8. En als de Sabbat voorbij gegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus en Salome, specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op de eerste dag der week kwamen zij tot het graf, als de zon opging, en zeiden tot elkander: wie zal ons de steen van de deur van het graf afwentelen? En opziende zagen zij dat de steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde, zagen zij een jongeling zittende ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zei tot haar: zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus, de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan. Hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Doch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Aldaar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. En zij haastig uitgegaan zijnde, vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen. En ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En dan uit Handelingen 2. We beginnen te lezen bij vers 22 en we lezen door tot en met 38. Handelingen 2. We beginnen bij vers 22. Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden. Jezus de Nazarener, een man van God, onder uw lieden betoond door krachten en wonderen en tekenen die God door hem gedaan heeft in het midden van u, gelijk ook gij zelven weet. Deze door de bepaalde raad en voorkennis Gods overgegeven zijnde, hebt gij genomen en door de handen van de onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Want David zegt van hem: ik zag de Heere alle tijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet bewogen worde. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook mijn vlees zal rusten in hopen. Want gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten, nog zult uw heilige overgeven om verderving te zien. Gij hebt mij de wegen des levens bekendgemaakt. Ge zult mij vervullen met verheuging door uw aangezicht. Gij mannen, broeders, het is mij geoorloofd vrijuit tot u te spreken van de patriarch David, dat hij beide gestorven en begraven is, en zijn graf is onder ons tot op deze dag. Alzo hij dan een profeet was en wist dat God hem met ede gezworen had, dat hij uit de vrucht zijner lendenen, zoveel het vlees aangaat, de Christus verwekken zou, om hem op zijn troon te zetten. Zo heeft hij dit voorziende gesproken van de opstanding van Christus, dat zijn ziel niet is verlaten in de hel, nog zijn vlees verderving heeft gezien. Deze Jezus heeft God opgewekt, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de belofte van de Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Want David is niet opgevaren in de hemelen, maar hij zegt: de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank uw voeten. Zo weten dan zeker het ganse huis Israëls dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus, dien gij gekruist hebt. En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: wat zullen wij doen, mannen, broeders? En Petrus zei tot hen: bekeert u en een iegelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En ge zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. Tot zover de schriftlezing. Tekst voor de prediking is vers 24. Vers 24, welke God opgewekt heeft, de smarten des doods ontbonden hebbende. Alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gemeenschappelijk gebed? O heerlijke, overwinnaar over het graf en over de dood, u die voor de zonde betaald hebt, u die de duivel beslissend hebt verslagen, u die een nieuwe weg hebt geopend tot in het Vaderhuis, u die de hemelen hebt geopend, dat gevallen, verdorven Adams kinderen met God verzoend kunnen worden, u die de opstanding uit de doden hebt bezegeld, u, Heer Jezus Christus, zij al de lof, de eer, de aanbidding. O drieënige God, wij danken u dat u uit liefde zo bewogen was om naar ons mensen om te zien. Wij die in Adam tegen u gerebelleerd hadden, we verdienden het om eeuwig weggeworpen te worden, maar het heeft u behaagd. Uit onbegrijpelijke, soevereine liefde, u over ons te ontfermen. En o dierbare Vader in de hemel, u hebt uw Zoon willen geven. En u hebt uw Zoon opgewekt op de derde dag. En u, o dierbare Heilige Geest, hebt het lichaam van de Zoon van God willen vormen in de schoot van de maagd Maria. U hebt hem gezalfd en bekwaamd om zijn middelaarswerk op aarde te vervullen. En de Heer Jezus is door uw kracht opgewekt op deze derde dag. En u, o heerlijke, dierbare Zoon, u bent gekomen. U hebt dus wijnpersbak van de toren Gods getreden. U hebt de straf uitgedragen. U hebt het uitgeroepen: het is volbracht. En toen konden de hemelse klokken luiden. Toen konden de engelen juichen. En toen was er blijdschap in de hemel. Heren, die blijdschap was er toen niet op de aarde. Want toen was er niemand die aan u dacht. Ja, er was toch nog één. Die moordenaar. Die had het zelf uit uw mond gehoord. Hij zou naar het paradijs gaan. Met Christus. Deze dag. Maar heren. Ook hij wist het niet. Hoe het zou gaan met de opstanding. En geen van de discipelen dachten aan de opstanding. Toen het vreugde was in de hemel. Toen was de aarde in rouw. En het leek alsof ze in de banden van de dood nog lagen. Heren, maar u stond op. Zo vroeg mogelijk. En u zond de vrouwen heen, zij moesten het maar getuigen, om zo de discipelen en uw kerk te leren uit het geloof te leven. En zo, Heer, hebt u mensen ingewonnen voor dat wonder dat u bent opgestaan uit de dood. U bent waarlijk opgestaan en daarom verandert alles in deze wereld. Daarom blijft alles ook niet zo zoals het is. Wat wij nu meemaken op aarde is maar tijdelijk, want u de opgestane, de opgevarene, u komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En wanneer wij elkaar aankijken en denken hoe gaat het in deze wereld, wat een onrustige wereld is het geworden, vol onzekerheden. Vreselijke aanslagen. En er worden nog meer aanslagen voorbereid. Ze zouden wel vreselijke dingen willen doen. En wanneer wij denken, hoe moet het allemaal? En wanneer er zoveel onzekerheid lijkt te zijn, spreekt u tot ons. Ik ben de opstanding en het leven. Die in mij gelooft. Heeft eeuwig leven en zal niet sterven in der eeuwigheid. O, en daarin ligt alleen maar de vastheid en de zekerheid en de troost om in u geborgen te zijn. Want dan geldt het, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. En dat alleen kan een mens rust geven. Leer ons die rust, Heere. Die rust die gefundeerd staat op uw opstanding. Gelooft, zij uw grote naam, met diepst ontzag. O, leer ons u te loven. Leer ons u te lieven. Leer ons u centraal te stellen in ons leven. Leg beslag op ons hart en leven. Dat we niet leven voor deze wereld. Dat we van de zonde losgeweekt worden. Dat we u leren liefhebben met alles wat wij hebben. Heere Jezus, zend uw geest uit. Ook op ons. Dat u verheerlijkt mag worden in ons leven. In tijden van ziekte. In tijden van rouw. In eenzaamheid. In moeite. In ziekte. In psychische moeite. In alle omstandigheden. Verheerlijk uw naam in ons leven. Heere, gedenk ons zo. Zegen de prediking van uw woord vanmorgen. Laat het mogen zijn tot bekering en tot vergeving van zonden. Laat het mogen zijn dat mensen opgewekt worden tot een nieuw leven met u. En laat uw kinderen vertroost, versterkt, vermaand mogen worden. Dat zij zich moeten vermannen en niet bij het gevoel of bij het aanschouwen leven. Maar dat ze mogen leven uit het geloof, ziende de onzienlijke. Want uw werk kan niet kapot gaan, omdat u opgestaan bent. O Heere, zegen ons zo vanmorgen onder de prediking van uw woord. Zegen heel de gemeente, gedenk de zieken. En die thuis meeluisteren, die op de kinderen passen, zegen hen. Gedenk de kinderen van de zondagsschool, als er vanmiddag paasfeestviering mag zijn met hen. Wil ook dan aanwezig zijn met uw woord en geest. Heere, gedenk zuster Beket, die haar man vorige week moest afstaan aan de dood. Geef haar ook kracht, dat zij over dood en graf mag heenzien naar u, Heere Jezus. U die alles nieuw zult maken, vertroost haar. Heere, we bidden u voor hen die getroffen zijn en die aanslagen overleefd hebben en verdriet daarvan hebben. Vertroost hen, Heere. Wij bidden u ook om wijsheid voor onze regeringen. Te midden van al de vragen en de moeite die op hun weg geplaatst worden. Geef, Heere, wijsheid om juiste beslissingen te nemen. En wilt u ook die terroristen tot bekering brengen. Wilt u ook met uw woord en geest werken in het Midden-Oosten en geven dat vele moslims tot bekering mogen komen. Heere, we bidden u dat uw volk Israël tot bekering mag komen. Dat zij mogen zien op hun Messias. We bidden u voor de vervolgde kinderen van God. Gedenk hen die ook bedreigd worden nu bij het christelijke paasfeest. Wilt u hen allen beschermen en wilt u hun kerken zegenen en bouwen en bewaren. Zegen het volk van Noord-Korea met vrijheid en verlossing. Laat uw kerk daar gebouwd en sterk uitgebreid mogen worden, Heere Jezus, want u zit aan de rechterhand van God. U zult regeren tot alle vijanden als een voetbank voor uw voeten gesteld zijn. O, reis op en toon uw macht. Heere, breid uw kerk uit door heel de wereld heen. We bidden u ook voor de evangelisatiepost in Gent. Zegen broeder van Luttikhuizen, zegen zijn werk. Heere, wij willen u ook bidden voor de kerken in Roemenië. Heere, we bidden u, wilt u de hulp die wij bevoorrecht zijn om hen te geven, wil die hulp zegenen. Wil met uw geest en uw woord met kracht werken in die kerken, in die gemeenten van Roemenië. En wil ook daar opwekkingen geven. En wilt u uw naam daar verheerlijken. En wilt u geven dat uw koninkrijk ook daar sterk uitgebreid mag worden. Dank u voor de vrijheid die u daar gegeven hebt. Nadat zij ook tientallen jaren onder vreselijke verdrukking geleefd hebben. Zegen dan nu uw kerk daar ook verder. We bidden u ook voor ons dorp. Gisteren zijn evangelisatiefolders uitgedeeld. Geef dat ze gelezen mogen worden. Geef dat dat woord mag binnendringen in harten. wil nog bekeringen bewerken, want uw hand is niet verkort. U bent machtig. Heren, we doen dit eenvoudig werk, omdat het vaak zo moeilijk is met hen in contact te komen. Maar wilt u contact met hen leggen? Heren, sterk ons in deze dienst. Zegen uw dienaar in het spreken. Help ons te luisteren. En hoor ons in de wegneming van al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij nu gemeente Psalm 21, de versen 1, 4 en 5. Tijdens het voorspel hebt u gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn twee collecten, de eerste voor de kerk en de tweede voor het evangelisatiewerk in Oost-Vlaanderen ter ondersteuning van de evangelisatiepost in Gent. 21, 1, 4 en 5. Geliefde gemeente, de apostel Petrus heeft de mannen van Jeruzalem uitgelegd dat Christus in de hemel is en dat hij zijn Heilige Geest heeft uitgestort en dat zij daarom nu zo vol zijn van Gods Geest. En dan legt de apostel Petrus hen uit, dit komt allemaal door Jezus Christus, die u gekruisigd hebt, terwijl God zijn werk met tekenen bevestigd heeft. Maar dan mag Petrus ook verder gaan. En dan mag hij zeggen, welke God opgewekt heeft, de smarten van de dood ontbonden hebbende, alzo het niet mogelijk was dat hij van dezelfde dood zou gehouden worden. Hier lezen wij het Paasevangelie in. En zo mediteren wij gemeente vanmorgen over Petrus verkondigt Pasen. Wij zien ten eerste de noodzaak van Pasen. Ten tweede het wonder van Pasen. En ten derde de vrucht van Pasen. Petrus verkondigt Pasen. We zien ten eerste de noodzaak van Pasen, ten tweede het wonder van Pasen en ten derde de vrucht van Pasen. Wel nu, Petrus wijst deze Joden aan als schuldigen, dat zij de Heer Jezus gekruisigd hebben. Maar Petrus gaat verder en zegt, en toch kon hij niet in de dood blijven. En dan mag Petrus hen het heerlijke Paasevangelie verkondigen. En dat moet dan uiteindelijk leiden tot bekering, want daar richt Petrus zich op. En we zien hier in zijn toespraak, waarbij Petrus geïnspireerd was door Gods Geest, zien we eigenlijk vier gedeelten. We zien hier ten eerste dat apostelen aangeven dat de vervulling van Gods beloften gekomen is. En ten tweede spreken ze over de ambtelijke dienst, het sterven en de opstanding van Christus. En ze onderbouwen dat met schriftgetuigenis uit het Oude Testament. Hier citeert Petrus Psalm 16 en Psalm 110. En dan brengt dit Petrus uiteindelijk tot een oproep tot bekering in vers 38. En deze vier onderdelen, waarbij de apostel spreekt over de vervulling van de belofte en de ambtelijke dienst, sterven en opstanding van Christus, onderbouwd vanuit het Oude Testament. En dan met een oproep tot bekering. Dat is een bepaalde schema wat we tegenkomen in het boek Handelingen. In de prediking van de apostelen. Zo preekt Petrus hier ook. En uiteindelijk is het ook de bedoeling van Petrus dat deze Joodse mannen tot bekering zouden komen. En dat gebeurt ook. Want door de kracht van Gods Geest worden er 3000 man tot bekering gebracht. En wanneer we onze tekst zien, dan zien we hier ook dat Petrus op een bijzondere wijze omschrijft dat feit van de opstanding. Er zijn hele mooie uitdrukkingen die wij alleen maar hier vinden, waar wanneer Petrus vol met Gods Geest spreekt over twee bepaalde uitdrukkingen. Dan spreekt de apostel Petrus over de ontbinding van de smarten van de dood. De ontbinding van de smarten van de dood. Zo omschrijft Petrus hier de opstanding. En ook zegt Petrus hier dat het niet mogelijk was dat Jezus in de dood gehouden zou kunnen worden. Het was niet mogelijk dat Jezus in de dood gehouden zou kunnen worden. En zo beschrijft Petrus hier het feit van de opstanding op een bijzondere wijze. Want het is een feit dat de Heer Jezus op moest staan uit de doden. Er is een noodzakelijkheid. Pasen moest gebeuren. Het kon niet anders. Jezus moest opstaan. God heeft Jezus opgewekt. Jezus veroordeeld door een aardse rechtbank. Jezus gekruisigd door onrechtvaardige mensen. Maar dit is allemaal door de Heere God omvergeworpen. De Heere heeft die uitspraak van die rechter ongedaan gemaakt. En het feit van de kruisiging heeft de Heere God opgeheven. Want God heeft hem opgewekt. En dit moest alles gebeuren, zegt Petrus, naar de bepaalde raad. En voor kennis van God. God heeft raad gehouden in zijn heilige raadsvergadering. Hij heeft een raadsbesluit genomen. De drie-enige God heeft besloten dat de Zoon van God moest opstaan uit de doden, nadat hij eerst door onrechtvaardige mannen gekruisigd was. Want het is niet mogelijk dat dezelfde door de dood zou gehouden worden. Christus kan niet in de dood blijven. Het moest Pasen worden. En als je daar zo over nadenkt, de noodzaak van Pasen, dan kunnen we daar verschillende redenen voor aangeven. Het is heel mooi als je dat zo leest in de schrift en distilleert uit de schrift, dan zie je dat Pasen moest gebeuren. En wanneer Pasen moest gebeuren, wanneer dat een feit is, dan moet dat ons allemaal tot een bepaalde schok brengen. Dat wij weten dat wij hiermee te maken hebben. Dat wij allemaal te maken hebben met de opgestane paasvorst. Of we het nou geloven of niet, of we er nou aan denken of niet. Of we het willen of niet, we hebben er allemaal mee te maken. En daarom is het zo uiterst belangrijk, hoe staan wij tegenover de Heer Jezus Christus? Als hij opgestaan is, als de dood overwonnen is, dan heeft dat alles tot ons te zeggen. Kijk, het was noodzakelijk dat Jezus moest opstaan. Verschillende redenen daarvoor. Waarom was het noodzakelijk dat de Heer Jezus moest opstaan? Ten eerste, de waardigheid van zijn persoon. Van wie was hij? Hij was niet maar een mens. Hij was de Zoon van God. Hij liep rond op aarde. En hij vertelde de mensen: ik ben de opstanding. Ik ben het leven. Wie zegt nou zoiets? Dat kan geen mens zeggen. Geen valse leraar heeft dat ooit gezegd. Geen oprichter van een wereldreligie heeft dat ooit gezegd. Alleen Jezus Christus. Kijk op de waardigheid van zijn persoon. Hij is bekleed met alle macht en kracht. Hij gebood de duivelen en ze krompen ineen voor hem. Hij gebood de wind en de zee. Iemand die 3 dagen in het graf was en hij ruikt al, de ontbinding is al begonnen. Het is te laat, meester. Lazarus, kom uit. Wat een waardigheid in zijn persoon. Hij die in het graf van Jozef en Arimathea was, was de Zoon van God. Vanwege zijn waardigheid moest hij opstaan. Anders zou alles wat hij gezegd heeft niet waar zijn. En hij is opgestaan. Daarom weten wij wat de Heer Jezus zegt, de waarheid is. Hij zei het ook, ik ben de waarheid. De waardigheid van zijn persoon is de eerste reden. Tweede reden waarom de Heere Jezus moest opstaan, noodzakelijk was, omdat de Heere Jezus het zelf voorzegd had. Hij had het zelf voorzegd. En zijn woord kan niet gebroken worden. Wat is dat toch heerlijk? Zijn woord is waar. Daar kunt u op aan. Hij had de opstanding voorzegd. En dan moest het ook gebeuren. En waar had hij het voorzegd? Op verschillende plaatsen al. Matteüs 16, 21. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen. Hij moest heen gaan naar Jeruzalem, veel lijden van de ouderlingen, overpriesters, schriftgeleerden, gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En bij een andere gelegenheid in Johannes 10, vers 18. Niemand neemt het leven van mij, maar ik leg het van mijzelf af. Ik heb macht hetzelfde af te leggen en ik heb macht hetzelfde wederom te nemen. De Heer Jezus had zijn opstanding voorzegd. Breek deze tempel af en in 3 dagen zal ik hem opbouwen. En gelijk Jona 3 dagen en nachten in de buik van de walvis was, zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en nachten in de schoot der aarde zijn. Hij had het voorzegd. Hij moest opstaan. Derde reden. Jezus sprak uit. Het is volbracht. 1 woord, weet je nog? 1 woord. 2 jaar geleden over gepreekt. 1 woord. Tetelestai. 1 woord. Schitterend. Het is volbracht. 3 woorden in het Nederlands. 1 woord sprak Jezus uit. En toen wentelde de geschiedenis van de mensheid totaal om. Door dat ene woord. En daarom moest hij opstaan. Het is volbracht. Daarmee betekent de prijs is betaald. De zonden zijn afbetaald. En God de Vader bevestigde dat het ook zo waar was. Want het gordijn in de tempel scheurde middendoor. De weg naar het Heilige, de Heilige was open. Maar ook de hele tempeldienst was nu afgelopen. Het was uit. En die aardbeving. En de rotsen scheurden daar op Golgotha. De mensen dachten, wat gebeurt hier nu? En graven werden geopend. En de heiligen, vele heiligen, Gods kinderen, stonden op. En hebben zich vertoond na zijn opstanding in Jeruzalem. Komt allemaal voort uit die woorden, het is volbracht. De derde reden. En dan de vierde reden. Zijn vader had het beloofd. Zijn vader had het beloofd. Mijn zoon zit aan mijn rechterhand naast mij. Totdat al uw vijanden een voetbank voor uw voeten zijn. Dit was zo'n heerlijke troost. Ook voor de kerk van het Nieuwe Testament. En Psalm 16 had de Heer het ook al voorzegd. We hebben het gelezen hier in Handelingen 2. Petrus haalt het aan. God de Vader gesproken dat het vlees van Christus geen verderving zou zien. En wat God gesproken heeft, dat moet gebeuren. God de Vader heeft het gesproken. En wanneer God een deur opent, niemand kan die sluiten. Niemand kan zijn raadsbesluit omkeren. Er kunnen er nog zoveel keizerlijke zegeltjes erop geplakt zijn. En nog zoveel mannetjes uit het stof opgerezen. Daar staan met Romeinse helm en wapenrusting op. Het betekent niets. Wat schudden van de aarde. En 1 engel. En ze rennen allemaal weg. God de Vader had het voorzegd. En dan nog een laatste reden waarom Christus moest opstaan uit de doden. En dat is dat zijn ambtelijke dienst voortgezet moest worden. Zijn ambtelijke dienst moest voortgezet worden. Hij moest de koning zijn uit het geslacht van David, die zou regeren tot in eeuwigheid. Hij heeft van u, o Heere, begeerd het onvergankelijk leven. Gij hebt het hem gegeven. Zijn ambtelijke dienst moest voortgezet worden. Hij moest de hoge priester zijn die nu leeft en luistert naar wat u en wat jij bidt. En ziet en kijkt hoe wij leven. En weet precies wat wij van hem vinden. En weet precies welke plaats hij in ons leven inneemt of niet inneemt. Hij is de profeet die verlicht het hart, het verstand verlicht. Daartoe was hij gezalfd. Daartoe moest Christus uit de doden opstaan. Christus kon niet vastgehouden worden door de dood. Hij kon niet vastgehouden worden door het graf, vanwege de waardigheid van zijn persoon. En de Heer Jezus had zelf zijn opstanding voorzegd, omdat hij geroepen had, het is volbracht. En de Vader had de opstanding beloofd. En de ambtelijke dienst van Christus moest voortgezet worden. En daarom moest de Heer Jezus de macht van het verderf overwinnen. En zo heeft de Heer Jezus de overwinning volkomen behaald. De Heer Jezus was klaar met de verwerving van het heil. De dood was onderworpen. De Heer Jezus had voldaan aan alle goddelijke eisen van de wet. En daarom moest hij opgewekt worden. En dit is het leven van de kerk. Gemeente, hij is opgestaan. Het was noodzakelijk. Het moest gebeuren. Het was noodzakelijk. Hij is opgestaan. Wat denkt u van hem? Buigt u voor hem? Is hij opgestaan in uw leven? Is hij u alles geworden? Zo moet het. Met minder neemt hij geen genoegen, gelukkig niet. We gaan verder, gemeente. Maar we willen ook mediteren over het wonder van Pasen. Het wonder van Pasen is dat God de Vader zijn Zoon heeft opgewekt. En dat Christus opgestaan is. En dat de Heilige Geest de kracht gaf aan Christus om op te staan. De drie-enige God werkte samen in de opstanding van Christus. Romeinen 8 vers 11 spreekt dat Christus is opgestaan door de kracht van de Heilige Geest. En dat wonder wordt onder woorden gebracht door Petrus, door die uitdrukking die ik zo net noemde, dat de smarten des doods ontbonden hebbende. De smarten des doods ontbonden hebbende, want wat was er gebeurd? Aan het einde van zijn kruislijden. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En in vertrouwen op zijn Vader had de Heer Jezus zijn geest overgegeven. En toen was Christus in de dood. En hier staat niet over de dood. Het gaat hier over de smarten van de dood. Het is niet alleen dat de Heer Jezus in de dood was. Maar de Heer Jezus heeft ook de smarten van de dood ondergaan. Hij heeft de smarten van de dood ontbonden. Wat zijn die smarten van de dood? Het vreselijke lijden van de Heer Jezus. Het lijden dat hij moest ondergaan. Een verschrikkelijke dood. De kruisdood. Dat waren de smarten van de dood. Het lijden in Gethsemane. Er was niemand bij hem. Niemand die hem sloeg. En wat heeft hij daar geleden? En uit de angsten geroepen. Dat zijn de smarten van de dood. En toen hij aan het kruis was, in die 3-urige duisternis. Toen hij het uitriep, de enige klacht die de Heer Jezus geuit heeft. Wat tegelijkertijd een onderwijzing aan ons was. En een vertroosting aan ons was. Want anders had de Heer Jezus ook die klacht niet geuit, want hij heeft nooit geklaagd, niet één keer. En als hij iets sprak, was het tot onderwijs van zijn kerk. Maar hij gaf wel aan, dat ene woord, tijdens die 3 uren van duisternis, dat de Godverlating was. Dat hoort ook bij de smarten van de dood. Maar nou iets dieper, de smarten van de dood, dat was de vreselijke angst die Christus had, dat hij nu in de handen van God zou vallen als een schuldige en dat hij gestraft zou worden. Dat was voor hem de grote verschrikking. Dat zijn de smarten van de dood geweest, die voor hem zo onpeilbaar waren. Ja, voor hem zelfs waren die smarten, dat hij van God verlaten zou worden, onpeilbaar. Daar heeft hij met ontzetting dit vreselijk lijden tegemoet gezien. En hij heeft het ook doorstaan. En zo heeft de Heere dit lijden op zich genomen om zijn volk daarvan te bevrijden en te ontslaan. Dit waren de smarten van de dood. Dit was het bittere lijden. En toen sprak de Heer Jezus uit, het is volbracht. Toen waren de smarten van de dood gedaan. Alleen de Heer Jezus moest nog wel het graf in. En dat hoort ook bij de smarten van de dood. Dat is ook een vernedering. Dat een mens in het graf gelegd moet worden. Al ervaart de mens daar niets van. Want dan zijn Gods kinderen in de hemel. En de Heer Jezus was ook in het paradijs, in de hemel. Maar toch ons lichaam wordt straks in dat koude, kille graf gelegd. Dat hoort ook bij de smarten van de dood. Daar kan een mens ook tegenop zien, al weten we dat we dat zelf niet ervaren. Maar toch het tegenop zien, de smarten van de dood. We lezen ervan ook in de psalmen. Psalm 88, daar worden over die smarten van de dood gesproken in verband met het graf. In 88 vers 5, ik ben gerekend met degenen die in de kuil nederdalen, in het graf. Ik ben geworden als een man die krachteloos is, afgezonderd onder de doden, gelijk de verslagenen die in het graf liggen. Dat zijn de smarten van de dood, horen er ook bij. En zo spreekt Petrus over de smarten van de dood, ook om aan te wijzen dat de Heer Jezus werkelijk dood en begraven was. De smarten van de dood, daarin ligt ook de vloek de vloek. Stof zijt gij, tot stof zult ge wederkeren, omdat wij tegen God gezondigd hebben. De bezoldiging van de zonde is de dood, en de dood is in de wereld gekomen door onze zonden en opstand. Maar toch is de dood voor een kind van God een doorgang geworden tot het eeuwige leven. En toch zal de Heere al de doden die begraven zijn, ook die hiernaast liggen, die zal de Heere allemaal weer opwekken. En Gods kinderen zullen opstaan in een heerlijk lichaam. En het komt allemaal omdat Christus de banden van de dood heeft overwonnen en ontbonden. Dat is het wonder. Want Christus zal ook allen die in hem ontslapen zijn weer tot leven laten komen. Christus is opgestaan. De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Want Christus heeft de smarten van de dood ontbonden. Dit is het paasevangelie. Dit mag een mens gekluisterd in zonde en dood en sterfelijkheid en ziekte en nood. Mag een mens moed geven. Die smarten blijven niet voor een kind van God. Die smarten zijn ontbonden. Hij moest opstaan uit de doden. En dat was een heerlijke overwinning. Dat was het wonder waar de discipelen niet meer op gerekend hadden. En waar geen mens aan dacht. Kijk, wanneer wij geen weg zien. En wanneer u in de nood zit. Wanneer alles voor u toegesloten lijkt. En wanneer het alles donker is. En u denkt, wie zorgt er nog voor mijn ziel? En wanneer u met de woorden van Psalm 88 zegt, ik zal nog in de kuil, in de onderste kuil moeten afdalen. Wanneer u geen weg meer ziet, dan is er nog een hoge, een grote, een open weg tot Christus. Omdat hij de smarten van de dood ontbonden heeft. Heb dan moed. U die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven, want Christus heeft de smarten van de dood ontbonden. Hoe heerlijk. En dan zien we de vrucht van Pasen. Onze laatste gedachte. Petrus formuleert zijn woorden in een algemene zin. Hij spreekt over de smarten van de dood. Hij heeft het niet alleen over de smarten van de Heere Jezus, maar in algemene zin. De smarten van de dood. Want dit is het heerlijke. De Heere Jezus heeft niet alleen de smarten die voor hem golden overwonnen. Hij heeft niet zijn smarten overwonnen. Nee. Er staat een ander woordje. Een heerlijk woord. Er staat het woord de. De Heer heeft de smarten van de dood overwonnen. In algemene zin. Kijk, dat is nou de vrucht van Pasen. De vrucht van zijn overwinning. Maar nu denken wij aan het graf. En wij denken aan de groeven der vertering. En daar worden banden doorgesneden. En dan moeten we ons werk achterlaten. Onze geliefden achterlaten. We zullen onze kinderen dan niet meer zien op aarde. Niet meer bij onze geliefden zijn. Alles wat ons lief is, moeten we achterlaten. Ja, dat zijn ook de smarten van de dood. Maar Christus heeft die smarten ontbonden, zodat de Heere Jezus ook de smarten van de dood voor heel zijn volk ontbonden heeft. Zodat een kind van God niet meer de dood hoeft aan te zien met schrik en niet met angst en vrees en beven, want hij leeft. En hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren. Dat is de heerlijkheid. De heerlijkheid, dat is de vrucht van Pasen. Hij heeft alles overwonnen. Het gebrek, het verderf, ook het gemis, ook het achterlaten van geliefden, want Gods kinderen zien elkaar nooit voor het laatst. Al zal het anders zijn. En is er geen man of vrouw? Het is zelfs de engelen. Het is niet te vergelijken. De heerlijkheid die dan geopenbaard zal worden. En er is niemand dan die terugkijkt naar hoe het vroeger was. Nee, iedereen kijkt vooruit naar hem, de koning, in heerlijkheid, in vreugde, in leven, in harmonie, op de nieuwe aarde, waar hij weer een schepping zal zijn, waar God bij de mensen zal wonen, waarbij er weer werk zal zijn. De Heere laat zijn volk niet niets doen, maar het is een heerlijk werk, geen vermoeidheid, geen last, vreugde, vrede, liefde, in heerlijkheid. Dat heeft God weggelegd. En dat zijn de vruchten van het ontbinden van de smarten van de dood. Gods kinderen zullen eeuwig met de Heere zijn. Och, leef daarvoor, mensen. Leef daarvoor. Strijd daarvoor. Laat dit nummer 1 voor u zijn in uw leven. En laat alles in uw leven, de kerkgang, het meeleven met de kerk, het meebidden met de kerk, het persoonlijk zoeken van de Heere, het persoonlijk verootmoedigen voor de Heere, het zoeken van de Heere, het hongeren en dorsten naar de Heere, het liefhebben, het zoeken, hem lief te hebben. Ja, laat al deze dingen voor u uiterst belangrijk zijn. Want het gaat toch om die toekomst. U gaat uw leven toch niet verspillen met deze aarde en wereld, waar geen mens ooit vrede en rust en genoegen werkelijk kan smaken. Dan wilt u toch leven als een pelgrim voor die andere toekomst. Mens, wordt wakker. Zie toch de werkelijkheid. De smarten van de dood zijn ontbonden, opdat u in die heerlijkheid zou mogen zijn. Dat laat jij je toch niet ontfutselen door de verleidingen van de wereld en door lust en door allerlei goddeloosheid, door deze wereld. Dan word je inderdaad bang voor de wereld. Dan wil je niet overal mee inlaten. Dan wil je je gezin beschermen. En dan spreek je met je kinderen over die andere toekomst. Kom, we zijn op weg, kinderen, naar een andere wereld, een andere toekomst. Hoe weet u dat, papa? Omdat Christus de smarten van de dood heeft ontbonden. En dat legt u dan uit aan uw kind. Opdat uw kind er ook smaak in krijgt. een lust aan heeft. Daar zal het goed zijn. Dat is de vrucht van Pasen. Maar dan is het noodzakelijk, hè, dat we dat persoonlijk voor onszelf weten. En laten we voor onszelf maar vragen. Zijn voor mij de smarten van de dood ontbonden? Stel uzelf die vraag eens. Ga daar nou maar mee naar huis. En denk daar maar stilletjes over na. Zijn de smarten van de dood ook voor mij ontbonden? Kijk, dat gebeurt wanneer de geestelijke dood veranderd is. Dat wil zeggen, Gods geest woont dan in uw hart. En hij heeft het verderf u laten zien van uw leven. En heeft u laten zien dat het leven in Christus is. Hij geeft u een droefheid over de zonde. Hij geeft u een verlangen om met Christus te leven. Kent u deze zaken? Kent u dit hongeren en dorsten naar de gerechtigheid? Is uw geestelijke dood veranderd? Wanneer dat zo is, dan deelt u in de vrucht van Pasen. En dan garandeert de opstanding van Christus dat de volmaaktheid voor u zal komen. En dan zal er ook een spreken daarover zijn met anderen. Dan wilt u ook een goed getuigenis nalaten. Denkt u daar wel eens over na, wat voor een getuigenis laat u straks na bij uw kinderen? Denkt u er misschien over na, wat moet er op mijn rouwkaart komen? Dat is goed om over na te denken. Dat u een getuigenis mag nalaten. Dat die smarten van de dood ontbonden zijn. En u uit dat geloof mag leven. Wat voor een getuigenis laat u na? Kijk, want we kunnen wel bezig zijn in dit leven met allerlei leuke dingetjes die ze bedenken. En de laatste uitvindingen en het laatste mobieltje en het laatste programma die we zo nodig moeten hebben op onze computer. En van alles en nog wat en vakanties. En ja, dat is allemaal, heeft allemaal ook zijn plaats, daar zeg ik niets van. Er is echt zegeningen ook aan verbonden, maar kijk, dat mag ons leven niet vullen. Christus, hij moet ons leven vullen. En als dat niet zo is, hè, en u maakt uzelf wijs dat het wel goed komt, want u gaat toch naar de kerk en u bent toch gedoopt, u hebt toch belijdenis gedaan, ik ben geen heiden. Maar dan bent u eigenlijk in een auto aan het rijden, recht op de afgrond aan. Dan moeten ze zich voorstellen, een reusachtige afgrond naar beneden. En u rijdt daar bovenop, in uw auto. En u kijkt naar buiten, mooi weer, en een raampje naar beneden, allemaal mooi, en dan gaat het verder. En opeens is het uit. Zo leven de mensen nu in onze welvaartsstaat. Ze genieten en willen meer genieten, totdat het opeens uit is. En dan komt de grote ontnuchtering. Ga die kwade dag niet uitstellen. Maar val voor uw rechter neer en pleit erop dat Christus de smarten van de dood ontbonden heeft. Want hij is opgevaren in de hemel om vandaar bekering te geven. En vergeving van zonden te geven. Handelingen 5 vers 18. Daarvoor is de Heere Jezus opgewekt. En wat een weldaad. En wanneer u nou denkt aan uw leven uit het verleden. En u denkt aan de zonden die u hebt en de worstelingen die u hebt. En al de onmacht die u hebt en de onkunde die u hebt. En zie dan op naar die opgestane Christus. Die leeft altijd om te bidden. Ook voor u. Wanneer u tot hem komt. Want hij heeft de smarten van de dood ontbonden. Amen. Zingen wij Psalm 16, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken. O hemelse majesteit, wat is uw evangelie toch rijk. Wat is uw evangelie toch diep. En wat heeft het toch ons alles te zeggen. Och Heere, schud ons wakker. Want we zijn zo gauw verdoofd door deze wereld. Door de zegeningen die we door uw goedheid ontvangen. En dat we niet denken aan het heen gaan. En dat we de smarten van de dood maar voor ons uitschuiven. En dat we niet eerlijk voor u worden. Dat we niet oprecht voor u leven. Dat we nog vastzitten. In ons oude leven met onze oude gedachtenpatronen. En dat we nooit de schuld erkennen. En nooit verbroken zijn over wie wij zijn voor u. En wat wij voor u hebben uitgehaald. Tegen u geweest. O Heere, leer ons verbroken te zijn zoals deze mannen. Die u gekruisigd hadden. En zij gaan ons straks voor de hemel binnen. O Heere, doe ons de werkelijkheid zien. Wij mogen niet buiten u leven. Het is ook grote dwaasheid. Dan zijn we onze eigen grootste vijand. Dan zijn we nog gevaarlijker voor onszelf dan terroristen kunnen zijn. Want een terrorist kan ons leven ontnemen. Maar als wij zonder u verder leven, dan ontnemen we onszelf het eeuwige leven. O God, verlos ons van ons eigen ik. En wil in onze harten werken, wil het woord toepassen, dat we een verbroken hart mogen hebben, net als deze mensen op de Pinksterdag. En dat we u achterna gaan klagen, het leven bij u zoeken en vinden. Heere, zegen ons zo. Gedenk ons verder deze dag. Vanmiddag met de kinderen, vanavond weer in uw huis. Om Jezus wil. Amen. Zingen wij Psalm 140, het 13e vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.